Dames en heren, wij gaan verder met onze agenda. Welkom onze nieuwe gasten, welkom wethouder, welkom nieuwe commissieleden. Ik hoop dat wij compleet zijn. Ik mis eigenlijk alleen nog mevrouw Koloos en meneer Van Rode.
Ja, en de ambtenaar van dienst is
ook okay. De ambtenaar van dienst is ook nog niet. Wilt u daarop wachten?
Nou, als we toch eerst een inspreker hebben.
Oké, dan gaan we gewoon beginnen. We beginnen met een inspreker, mevrouw Van Oostveen. We hebben op de agenda staan de nota vastgoed en de nota grond- en vastgoedbeleid. Een niet onbelangrijk onderwerp, zou ik zeggen. Mevrouw Van Oostveen, bent u zover om te kunnen beginnen?
Ja.
Ja? Dan, u weet, ik hoef aan u niet meer uit te leggen hoe het werkt, hè? 5 minuten. Dank u wel.
Goedenavond, heren. En bijna daar 1-2 dames. De titel van vandaag is: hoe kan het toch dat? Ik probeer als bewoner al een jaar om op voorhand mee te praten met de ontwikkeling van het nieuwe vastgoedbeleid. Omdat ik een duidelijke visie heb hoe bepaalde zaken anders zouden kunnen vanuit de ervaringen van de afgelopen jaren. Ik wil ook niet wijzen naar een wethouder of zo hiervoor. Ik vind dat we hier allemaal verantwoordelijkheid zijn dat we dit laten gebeuren. Mijn belangrijkste vraag is: hoe keren we het tij qua vastgoedbeleid? Ik heb helemaal in het begin, zelfs voordat het vastgoedbeleid werd vastgesteld, met een buco met iemand samengezeten bij de start van het beschrijven van het beleid. Ik heb verder een jaar lang geprobeerd om ertussen te komen, helaas zonder resultaat. Weer een gemiste participatiekans. Meestal krijg ik dan te horen: ja, mevrouw, u bent te laat. Maar ik ben al een jaar bezig om proberen mee te praten en elke keer lukt dat niet. En de laatste keer werd dan tegen mij verteld dat ik het dan maar in de commissie moest komen doen. Nou, dat is dus vandaag. Dus ik zit hier nu. Alleen heb ik de afgelopen 2 weken geen tijd gehad om de stukken in te zien. Het hele jaar had ik tijd, maar de afgelopen 2 weken kon ik niet in de stukken kijken. Normaliter bij een bezwaarprocedure of een reactietermijn staat in ieder geval 6 weken voor. Dit is een heel groot onderwerp, want bij alle onderwerpen waar ik me mee bezig heb gehouden de afgelopen tijd, het komt eigenlijk allemaal terug op het vastgoedbeleid. Net als Jacqueline eigenlijk al aangaf, het is een heel essentieel stuk. Ik reageer dus ook niet op het stuk, omdat ik dat niet kan, omdat ik me er nog niet in heb kunnen verdiepen, maar ik reageer wel met alles wat ik gezien heb de afgelopen tijd. Mijn belangrijkste drijfveren waarom ik hier zit is dat ik vind dat maatschappelijk vastgoed ook weer maatschappelijk vastgoed moet blijven. En dus ook weer als maatschappelijk moet worden herbestemd. Ofwel dat het geld terugkomt in het potje maatschappelijk. Daarnaast vind ik dat de gemeente bij het herbestemmen van gebouwen en openbare ruimtes voorrang moet geven aan lokale partijen en niet aan partijen van buiten Hilversum. Want er is schaarste voor heel veel partijen in Hilversum. Daarnaast is het als non-profit of als vrijwillig initiatief, een vereniging of hoe je het ook wil noemen, de initiatiefnemers die in het cement zijn van de samenleving, die echt iets meerwaarde zijn, al die vrijwilligers die van alles maar doen voor die maatschappij, daar is werkelijk eigenlijk haast geen ruimte voor. En ik probeer me daar al heel lang voor in te zetten. En u heeft ook waarschijnlijk verschillende artikelen in de krant wel kunnen lezen. Maar het is gewoon lastig en ik kom er gewoon niet doorheen. Het lijkt geen besef te zijn hoe urgent het verhaal is. Bijna al het maatschappelijk vastgoed is verkocht voor woningen. Bijna al het maatschappelijk vastgoed, er is bijna niks meer. Ja, er is nog een, we hebben nog een haast niet te herbestemmen ding op de Bosdrift. We hebben een afgebrand gebouw van de Lelie. We hebben een vervallen gebouw van een ontsmettingshuisje bij de Orchidee. Dit zijn even 3 voorbeelden, maar het zijn bijna de kneusjes die nog over zijn. En zelfs die zijn al lastig als vereniging of initiatief te bemachtigen. Daarnaast heb ik nog een ander stukje, maar dat doe ik wel even in de 1 minuut. Ik heb een veel te lang stuk, dat ga ik helemaal niet redden, maar ik begin gewoon. Vanaf dag 1 dat ik me ben gaan verdiepen in het lokale vastgoedbeleid en het daarbij ben ik van de ene verbazing in de andere gevallen. Ik vertel nu maar even de voornaamste zorgen naar aanleiding van een aantal praktijkvoorbeelden. Hoe kan het dat de zogenoemde parkeernorm die de gemeente oplegt eigenlijk ervoor zorgt dat er enorme groene armoede aan de andere kant ontstaat? Hilversum tuinstad wordt Hilversum parkeernormstad op deze manier. Want er blijft geen tuin meer over zo. Is het niet het keerpunt? Hebben we niet het keerpunt bereikt? En is de uiterste grens van de parkeernorm niet al lang bereikt? Hoe kan het? dat er niet in een eerder stadium tijdens het maken van beleid contact is gezocht met betrokken bewoners, organisaties, ondernemers, projectontwikkelaars met een visie. Hoe kan het dat er aan minder vermogende de gemeente gewoonlijk eigenlijk zichzelf subsidieert, het vestzakbroekzaksysteem? Ik heb niet genoeg geld om de huur te betalen die marktconform moet zijn, dus ik krijg subsidie om uiteindelijk weer de subsidie terug te betalen aan de gemeente. Hoe kan het dat een woningbouw niet communiceert met de buurt over de plannen op het orchideeterrein, behalve een kort briefje op verzoek van een bewoner?
Mevrouw Van Oostijn, u heeft al meer dan 4,5 minuut gebruikt.
Ja. Ik kijk hoe ver ik kom. Hoe kan het dat het maatschappelijk vastgoed wordt verkocht, maar bij mijn weten niet aan een maatschappelijke partij? Hoe kan het dat de winst afgeschreven van maatschappelijke gebouwen niet op een maatschappelijk bestemmingspot komt, zoals bij een bomenbeleid? Waarom kan ik de lijst van de vastgoedpanden niet inzien? Ik vraag het er al aan zoveel verschillende partijen. Geef me nou eens een lijst waar al die gebouwen op staan van de gemeente. Ik heb het nog steeds niet ontvangen. Waarom is er een afspraak met één leegstandsbeheerder die alle panden en locaties mag beheren van de gemeente? Hoe kan het dat de gemeente geen actief lokaal beleid op leegstand heeft? Hoe kan het dat er geen financiële regelingen zijn voor lokale non-profit initiatieven?
Goed, gaat u afronden. Eén zin nog.
Hoe kan het dat het lijkt dat het toch alleen om geld gaat en niet om de sociale impact van lokale initiatieven? Ik stuur hem u later nog wel na, dan kunt u het rustig nog even nalezen.
Dan wordt hij te zijner tijd geplaatst in IBAPS en dan kunnen we hem rustig nalezen. Ja. Dank u wel. Wie van de fracties wil vragen stellen aan de inspreker? Mevrouw Van Oostering wil... Ja, heel fijn. Dank u wel. Wie wil vragen stellen aan de inspreker? Niet? Dan gaan we gelijk door naar de inhoudelijke behandeling van de nota. Dat is de eerste termijn aan de fracties. Is er een fractie die niet het woord wil voeren? Alleen de VVD niet? Oké. Okay. Goed. Meneer Elfrink, oude Elfrink, wilt u beginnen?
Dank u, voorzitter. Ja, dit is toch wel een heel ingewikkeld dossier voor ons. Ik en met mij de fractie van de PvdA worstelt hiermee. Het is zeer complex, zeer uitgebreid. Het is ook behoorlijk in ons gevoel zeer technisch en uiterst gedetailleerd. En wij hebben er moeite mee om daarin onze positie te maken. Is dit nu een goed verhaal of moeten wij dit toch... Of moeten wij hier op dit moment van zeggen, we kunnen er niks mee. We hebben geprobeerd er wat soep van te koken. Dat is nog niet veel geworden, maar de paar dingen die we eruit hebben gehaald, leg ik aan u voor. Ik zie in hoofdstuk 3 iets over de doelen van het grondbeleid staan. En dan denk ik, vermoedelijk zijn dat wel goede ideeën om dat met het grondbeleid te proberen te realiseren. Maar ik ben er nog niet uit of dit echt het is. Ik ga even verder. Dan een van de vormen van uitgifte die u noemt is erfpacht. En daar wilt u eigenlijk niet te veel mee doen. Ik geloof dat ik er vanuit mijn sociaal-democratische achtergrond toch wat anders tegenaan kijk. Met erfpacht hou je wel op langere termijn ook grip op wat er met de grond gebeurt. En dan ga ik maar even verder. U lijkt te kiezen voor situationeel grondbeleid. Dat kun ik op twee manieren uitleggen. U levert maatwerk per locatie of... Maar je kunt het ook uitlezen als... U doet maar zoals het uitkomt. Welke van de twee is het? En de laatste zien we in elk geval niet zitten. U wilt vooral marktconform werpen, maar sommige dingen, als je dat helemaal marktconform daad, dan ga je dat niet oplossen. Ik denk aan sociale woningbouw. En u vraagt, u zoekt naar, u hebt het erover dat we dat dan met subsidie op gaan lossen. Terwijl we daar toch in het... Terwijl hoe de subsidieverlening hier op dit moment gaat, daar waren toch wat kritische kanttekeningen bij die ook nog niet helemaal opgelost zijn. Dus of dit nu de oplossing is. Ja, dan is er een residuele rekenmethode en nog allerlei andere methodes om uit te komen met het geld. Ik kan niet beoordelen welke nou het beste is en het meest misschien de term objectief voor zover dat in dit beleidsveld mogelijk is, werkt. De raad mag formele zaken besluiten, maar als ik dan naar het schema kijk dat erin staat, dan is het mij dat nog niet helemaal duidelijk wat er nu precies bij de raad ligt. En er zijn ook een aantal dingen waarvan ik denk, is dat wel bij de juiste persoon neergelegd, als het, ook als het over de rollen gaat. Ik denk onder andere aan de vestiging van voorkeursrecht. Dat is toch echt, als ik het goed begrepen heb, een voorrecht van de raad om dat te doen. Ik ga nog even verder. Een maatschappelijk rendement. Dan hebt u het hier. We hebben het er al eerder over gehad. Dit is wat breder dan de sociale woningbouw. Dan hebt u het over subsidie. Waarom niet gewoon een lagere grondprijs hanteren in dat soort gevallen? Dan alle rollen die je eventueel in het vastgoed zal kunt voeren. Je loopt als gemeente, als je een wat te actieve rol hebt, en daar hebben we in het verleden, Nieuwsuur, ik kan me nog wat reportages van Nieuwsuur herinneren, over gemeenten die daar gigantisch mee het schip in zijn gegaan, met een actieve rol loop je toch ook wel forse risico's. En daar wordt de burger van Hilversum niet echt gelukkig van. En dan hebt u een hele lijst met uitgangspunten. Wij komen er niet uit. Is deze uitputtend? Zijn dit wel de goede uitgangspunten? Of moet het toch helemaal anders geformuleerd worden? Dus eigenlijk heb ik behoefte aan een college en een goed boek. Bij mij kwam op een gegeven moment dat dacht ik, ik heb behoefte aan een goed inleidend college. En een terdegenboek om onder de kerstboom te lezen, zodat ik me beter in kan werken. Het situationeel beleid. Ik ga nog even verder.
Ik ga nog verder?
Ik heb nog een paar kleine dingen nog. Er zijn een paar schema's die ons niet echt duidelijk zijn. Aan eentje heb ik al gerefereerd dat daar dingen in stonden die ons niet echt duidelijk waren. Dus ja, ik kan nog wel even doorgaan, maar het blijft voor ons een beetje toch soep die niet echt helder is.
Dank u wel. Meneer Blok, mag ik u namens uw fractie het woord geven? Ja? Oké. Okay. Meneer Blok.
Mag dat?
Jazeker.
Dat mag. Ik verwijs eerst even naar de uitgangspunten. Met name punt 2 pak ik eerst even beet van het voorstel zelf. Er worden een aantal begrippen door elkaar gehaald, zou ik bijna zeggen, waar ik wat duidelijkheid in wil hebben. De hele teneur van het verhaal is marktconforme prijs. We gaan de markt op en halen maximaal financieel rendement. Nou, dat zou een beleid kunnen zijn. Maar we zitten hier in de gemeente ook om maatschappelijk rendement te halen. Dat kan heel iets anders zijn. Maar wordt er gezegd, als het dan wat lager zou zijn, het financieel rendement, dan gaan we subsidie geven. Ik zou eens willen weten van de wethouder, hoe werkt dat nou? Leg eens uit hoe dat werkt. Uitgangspunt 5. Grondverwerving. Dat gebeurt actief. Er wordt verwezen naar dus actief en een aantal maatregelen die de gemeente kan nemen rond de onteigening en de wet voorkeursrecht. Dat geldt dus voor de Koninginnenweg en het gebied rond Oosterspoorplein via het voorkeursrecht. Mijn vraag is, zijn er nog andere plannen? Er zijn toch niet veel andere verkoopbare of koopbare locaties, voor zover ik weet. Dus dat hoeft niet in detail, maar in de grote lijnen. Wat hebben we nog te verwachten? Komt er nog wat uit? Dan krijgen we grondprijsbeleid. Dat is inderdaad primair marktconform prijzen, zelfs voor de sociale huursector, geloof ik. En daar wordt dan weer gesproken, zoals het bij de vrije sector is, over residuele rekenmethode. Nou, ik weet ongeveer wat het is, ik heb het nooit helemaal begrepen. Dus de vraag aan de wethouder, kunt u heel kort even uitleggen aan onze commissie hoe dat nou toch ook weer in elkaar zit met die residuele rekenmethode. Sociale huurwoningen, dat is punt 10. Dat zijn nu nog vaste prijzen. Ik heb in het verleden keer in een vorige raad uitgerekend dat je er zeg maar uitkomt op ongeveer de helft van de prijzen in de vrije sector. Nou, dat hebben we toen besloten als raad, dus dat is dan zo. Maar nou schrijft het college, we gaan daar ook over naar residuele waarde, waar de wethouder daar nog wat over gaat vertellen. Dus ongeveer de marktwaarde, zeg maar. En dan gaan we de tekorten die zou kunnen ontstaan, die gaan we dan compenseren met subsidies. Nou, dat heb ik er net al een beetje gevraagd. Dat klopt niet helemaal. Dus dan vragen die corporaties om eigenlijk meer te betalen dan nu. Misschien wel 2 keer zoveel in mijn rekenvoorbeeldje van vroeger. Maar ja, als ze dan tekort komen, dan krijgen ze geld mee. Ik vrees, ik denk dat ik het niet goed begrepen heb, maar ik hoor van de wethouder graag wat er dan mis is aan mijn idee. Dus dan vragen we de corporaties meer dan nu en subsidiëren dan het verschil. Dan gaan we naar punt 11. Huishoudens met laag en middeninkomen staat erin. Dat wordt dan het doel. Hallo, dat is niet ongeveer de afspraak, geloof ik. Het moeten goedkope woningen zijn, betaalbare woningen. Nee, want het coalitieakkoord staat dat 2001 en 2 huishoudens, persoonshuishoudens gaan bouwen voor starters en senioren. En dan is er ook nog een regel, een derde sociaal, een derde midden enzovoort. Dat zie ik helemaal niet terug, dus ik denk dat dat gewoon fout is. Dan gaan we naar de samenstelling van de portefeuille. Ik schrok ervan, 700 locaties nog wel, waarvan 271 panden en 478 stukken grond. Nou, dat vind ik heel veel. Even kijken hoor. Oh ja, er staat er, we gaan dan panden verkopen en grond die niet, en dat is citeert dan letterlijk, die niet bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen. En het komt daarna nog een keer voor bij kopen en huren van grond, strategisch enzovoort. De vraag aan de wethouder is, wat zijn dan concreet die doelstellingen? Concreter, helemaal concreet zullen we dan niet kunnen. De doelstelling moet je dus eerst weten, dan hang je alles aan op. Dus dat moet je eerst weten. Dus kunt u de moeite doen om iets concreter te zijn in wat u daarmee bedoeld hebt. Dan punt 17, reserve stedelijke ontwikkeling. Nou, dat is aangenomen in de raad, dus daar gaan we niet verder over doorzaniken. De opbrengsten van verkoop niet strategisch vastgoed gaat aan de reserve, dat is ook de bedoeling. Nou komt die, tenzij die opbrengsten al een bestemming hadden. Dat begrijp ik niet. Maar praat u hierover, wat bedoelt u met bestemmingen? Wat zijn dat over bestemmingen? Zodat ze niet die baten in de stedelijke reserve komen. Dan is bij de kanttekeningen 4.1, dat is iets verderop. De beslisboom, zo heet het geloof ik, vastgoedstrategisch, wordt vastgesteld wat gaan we verkopen en hoe. En waarschijnlijk ook wanneer. En dan krijgen we in 2020 een uitrekensnota, vastgoed en grond. Nou, daar ben ik hartstikke benieuwd naar, maar ik begrijp dat we daar nog niet helemaal naartoe zijn. Dus daar heb ik wel begrip voor. Er staat er iets verderop. Als je dus met dat beleid doorgaat. Dan gaat dat dus inderdaad een hele hoop middelen, financiële middelen, kan plus of min zijn. En capaciteit, dat zal het zeker zijn, dan praat je over ambtenaren. Dus ja, die hebben we op dit moment niet, dat horen we vaak genoeg. Die ambtenaren hebben het hartstikke druk, kunnen eerst circusterrein gaan doen. Nou, nu misschien binnenkort dan wel een beetje. Dus mijn vraag is, wat kan de wethouder nu alvast zeggen over als het dan echt losgaat met met een aantal 100 panden misschien en stukken grond. Wat gaan we dan doen om misschien een deel te financieren? Voor te financieren en wat gaan we doen aan het ambtenarenbestand. Dat kon wel eens heel erg veel worden als ik voor mezelf even wat sommetjes maak. Dan staat er iets verderop dat u de hoofdlijnen van het beleid hebt besproken met de 3 woningcorporaties. Ik ben hartstikke benieuwd, wat vinden die er nou van? U zegt, nou die waren wel blij, maar ik wil even weten wat ze dan misschien nog negatief hebben meegebracht of zelfs heel positief. Dan gaan we naar actief grondbeleid. Nou, dat wordt hartstikke link wat mij betreft. Dan zou de gemeente ontwikkelaar worden, en dat staat hier letterlijk, koop, bouwrijk maken en verkoop. Dat is wat gemeenten, dacht ik, wel kunnen doen. Dan wordt er ingevoegd dat de gemeente zelf een bouwplan kan maken, dan wordt het al wat linker. En dan komt die, als je als gemeente als grondhandelaar wilt, dat ben ik dus heel erg verder op tegen. Als grondhandelaar, dan ga je dus een stuk grond kopen. Je gaat het bestemmingsplan wijzigen, dan ben je opeens met je 10 keer zo rijk, omdat je het bestemmingsplan hebt gewijzigd, dan maak je het bouwrijp, je verkoopt het, en dan word je dus, in één klap ga je een enorme winst maken. Daar is in principe niks tegen misschien, als je dat financieel beleid van de gemeente daarmee wil opkrikken, maar ik vind het, moreel, juridisch vind ik dat niet kloppen. Dus als we echt als grondhandelaar optreden van het begin, we noemen dat vroeger nestje leeghalen, het vastgoed, dus je begint met grond te kopen, je eindigt uiteindelijk met een gewijzigde bestemming, en je maakt een enorme winst. Ik zou dat eigenlijk, dat is wel moreel, jullie niet helemaal terecht vinden.
Meneer Blok, ik onderbreek u. U bent klaar, maar u krijgt nog wel een interruptie van meneer Van Rode.
Ja, toch even een vraag. Kijk, op het moment dat wij als gemeente grond kopen en daar een bestemming op leggen, dan is, hoop ik althans, volgens mij niet direct de eerste aanleiding winstmaximalisatie, maar het creëren van een plan voor een stuk grond dat aansluit op de doelstellingen die wij als gemeente hebben. Bent u daar ook op tegen?
Ik lees het hele stuk een beetje van, we gaan zoveel mogelijk eruit halen. Marktconforme prijzen, dat is gewoon, Sky is the limit tegenwoordig, dus dan is het nu ook de timing. Dat is ook een van de opmerkingen die de wethouder maakt. De timing is nu onder de zomer te beginnen, want over een paar jaar wordt het misschien minder. Dus de hele teneur van het stuk, vind ik, is we gaan zoveel mogelijk opbrengsten maximaliseren. We gaan zoveel mogelijk uithalen. Nou, als je dat dan invult met wat ik net noem, zodat je zelfs als, eigenlijk als ontwikkelaar optreedt. Wij hebben de macht om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat hebben we, maar dat doen we normaal voor andere mensen op een hele nette manier. En dat de inspraak, wat ik vertel maar niet. Maar als we nou als eigenaar zelf ons bestemmingsplan gaan wijzigen en daarmee vele malen meer opbrengst binnenhalen, dat werkt zo in de praktijk. Dan heb ik daar bezwaren mee. Het is een beetje moreel-juridisch. Ik kan niet anders zeggen.
Meneer Van Rode.
Maar het vaststellen van bestemmingsplannen, dan wel straks een aanpassing in de woningwet of woonvisie. Dat zijn taken die wij als raad nemen. Dus we kunnen natuurlijk op dat moment natuurlijk ook beoordelen of we te maken hebben over daadwerkelijk een doelstelling die ons als gemeente goed voorkomt. Of dat gaat om winstmaximalisatie. Ik snap uw stelling dat het stuk zelf goed. Wel daar, waar dat naartoe leidt. Maar dit punt daar ben ik het toch met u oneens.
Oké, okay, dat
nog
mag even, u eigen bijdrage
verwerken. Even een reactie nog.
Wat zegt u?
Korte reactie nog op
meneer. Er is u geen vraag meer gesteld. Het is een opmerking van meneer Van Rode gemaakt. Een opvatting.
Die vraag moeten stellen.
Ja, daar heeft u gelijk in, maar dat is niet gebeurd. Wie mag ik vanuit van het CDA het woord geven? Meneer Posma. Ja.
Laat ik dan zeggen, voorzitter. Laat ik zeggen dat ik het een heldere, leesbare, goede nota vind. Ook eens een keer leuk om te horen, denk ik. Ik heb wel een paar vragen over. Ik deel over een aantal uitgangspunten die hier staan. Dat we van faciliteren naar situatieel gaan. Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Mits met goede redenen en goede voorwaarden omkleed. Het uitgangspunt dat we kijken naar het kernbezit. Hè, van die hele lange lijsten die net het benoemd. Ik denk dat dat ook een hele goede zaak is. Want vastgoed of grond in je bezit. Waar je wel een onderhoudsplicht op hebt. En ook nog een verduurzamingsplicht. Op termijn gaat ons misschien heel veel geld kosten. Terwijl we die opbrengst ook voor andere doeleinden, zoals we alle weten, waarschijnlijk goed kunnen gebruiken. Uitgangspunt wat ik belangrijk vind en dat wat minder zie staan, is eigenlijk het vertrekpunt, en dan sluit ik misschien wel een beetje bij de heer Blok aan, van wat de markt kan doen, moet je vooral de markt laten doen. En een gemeente moet alleen in uitzonderingssituaties optreden, namelijk daar waar maatschappelijk belang is, wat de markt niet oplost. Dus dan hebben we recht van spreken om eens te kijken of een stuk grond tegen andere condities kan worden verworven. Subsidies kan worden verstrekt. Ik denk, ja, dat lees ik tussen de regels in de noten wel wat door. Maar ik zou graag van de wethouder willen horen of hij kan bevestigen dat dat het vertrekpunt is. Dan een paar detaildingen. Mij ook niet helemaal helder waar het financieel rendement nou prevaleert boven het maatschappelijk rendement. En toch is het wel goed om dat onderscheid even goed te maken. En of je dat dan met subsidiestromen moet oplossen of met een lager verwervingsprijs, dat is maar de vraag. Ik moet zeggen, ik de laatste tijd ook wel wat geluid van inwoners gehad, dat Hilversum toch wel stevig zit als we het over marktconforme prijzen hebben. Er komen wel wat klachten over. Nou, dan kun je zeggen, dat vindt iedereen vervelend als je wat meer moet betalen, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat als we met elkaar zeggen, ja, het mag tegen een wat lagere prijs of gecompenseerd door een subsidiestroom, dat er maatschappelijk belang is, dat we met elkaar heel helder hebben wat het maatschappelijk belang dan is. Dan de rekenmethodiek op het gevaar of dat een technische vraag is, maar ik deel wel het beeld van de heer Blok. Dat ik ook niet helemaal snap. Er zijn 7 rekenmethodieken in. Nou ben ik zelf ook niet helemaal amateur op dit terrein, zou ik maar zeggen. Maar juist de ene die ik niet begrijp, daar kiest u voor. Dat kan dus, ik weet niet wat voor reden dat dan heeft. Maar misschien toch eens goed als u ons nog eens even nader kan duiden waarom u nou deze methode, wat volgens mij nu wel een andere methode is dan we in het verleden hanteerden, nu wil hanteren. Dus op voorhand heb ik er niks tegen, maar als ik het maar snap. Dan het laatste, en dat blijf ik toch wat ingewikkelder vinden. Ik snap waar de inzet van de reserve stedelijke ontwikkeling voor is. Ik snap ook hoe die gevormd en gevoed wordt. Daar hebben we immers ook als raad een besluit over genomen. Maar ik ben toch nog wel een beetje wat op zoek naar de criteria die straks gaan gelden. Willen we die ook aanwenden? En ik lees in de nota er 3 uit. U benoemt in ieder geval daar een situatie van marktfalen. Hè? Dan zouden we een inzet kunnen plegen. Daar waar het maatschappelijk rendement misschien niet bereikt zou kunnen worden, die lees ik eruit. En ik lees er ook nog uit dat de eventuele projectkosten daar ook voor zouden kunnen, de reserve kunnen aanwenden. Maar ik heb toch wel het gevoel van, ik zou dat toch nog wel behoefte hebben, en dat komt misschien nog wel in de uitwerkingsnota vast goed op, maar dat we als raad wat meer criteria in handen krijgen op grond waarvan wij als raad kunnen beoordelen dat de middelen van die reserve ingezet zijn op een manier waarop wij dat als raad ook goedkeuren. En dat houvast zie ik nu in het stuk in ieder geval nog onvoldoende. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Pijlsma.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zijn blij met het feit dat de wethouder in gaat zetten op situationeel grondbeleid. Wij maken ons wel een beetje zorgen op de wijze waarop het college of de wethouder ons als raad hierin betrekt. Zeker op het ogenblik dat je kijkt naar maatschappelijke opgaves die er liggen, of op het ogenblik dat er andere belangen spelen. Tevens ben ik even benieuwd naar op welke wijze de wethouder de risico's wil gaan managen. Op het ogenblik dat hij natuurlijk behoorlijk wat projecten gaat, of mogelijk dat de portefeuille toe gaat nemen in een behoorlijke mate. Dus in hoeverre die risico's gemanaged worden. En op welke wijze wij dan in de commissie of als raden hierbij betrokken worden. Want dat is wel een beetje een zorgpunt die wij hebben. Dat op het ogenblik dat wij hiermee akkoord gaan, dat wij straks via de achterdeur gepasseerd worden met betrekking tot een wat te actief grondbeleid, waar wij toch wel wat terughoudend over denken. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van Rode.
Ja, dank u wel. Laat ik beginnen met drie observaties, algemene observaties, eigenlijk naar aanleiding van wat er net eerder is gezegd. We vinden dit stuk vrij duidelijk. We stellen wel vast dat het eigenlijk voornamelijk gaat om een inventarisatie van mogelijkheden. Er worden nog geen echte besluiten over die eigenlijk genomen. Er wordt gezegd van, degelijke mogelijkheden hebben we om ons grondbeleid aan te passen. Op basis daarvan gaan we ook uitwerkingsnota's opstellen. Dat is in ieder geval het voorstel. Dus dat is ons wel duidelijk. De keuze die we daarover maken, daar kunnen we nog wel van mening verschillen. We zijn het wel eens met meneer Blok dat het gevoel bij dit stuk wel is dat we werken naar een soortement van winstmaximalisatie. Van hoe kunnen we onze grond voor zo'n best mogelijke prijs verkopen. Op zich is dat niet zo heel vreemd, hè? We hebben een VVD als wethouder, dus dat is misschien nog wel te verwachten. Maar goed, dat betekent wel dat we dus bepaalde keuzes kunnen gaan maken straks als het gaat om maatschappelijk vastgoed en om sociale woningbouw, waar wel wat vraagtekens bij te stellen zijn. En tenslotte als algemene opmerking vooraf, het idee dat we als projectmanager optreden. Op zich staan we daar niet meteen afwijzend tegenover. We moeten daar natuurlijk wel behoudend in optreden. Maar ik kan me wel degelijk voorstellen dat er momenten zijn waarop we zeggen van deze grond moeten we verwerven. Misschien omdat we daar een bepaalde bestemming zouden wensen en op die manier kunnen we dat realiseren. Maar er zijn ook mogelijkheden, en die hebben we destijds ooit een keertje eerder aangegeven bij gesprekken met de burgemeester, dat bijvoorbeeld om ondermijning te voorkomen zeggen van we moeten een pand verwerven, zodat we het zodanig kunnen bestemmen dat de ondermijnende activiteiten worden tegengegaan. Dus wat dat betreft zijn wij daar niet zo specifiek negatief over. Er zijn wel een aantal opmerkingen die ik heb. Als het gaat om die uitwerkingsnota, om te beginnen met het voorstel dat er ligt, is mij nog niet helemaal duidelijk of die nota's, het grondnota en het vastgoednota, komen die straks nog naar de raad en gaan wij daar dan over besluiten. Want dat zou ik eigenlijk wel wensen. Dat wij dus besluiten over de uitwerkingsnota bij het vaststellen van de grond. Prijzen en vastgoed. Zo hoor ik graag dadelijk van de wethouder. En dan wat betreft het stuk zelf. Nou, ik heb zelfs paginanummers, kun je nagaan. Als het gaat om het aanpassen van de grondprijs voor sociale woningbouw. Dat is geloof ik pagina 27. Ik ben wel benieuwd wat de woningcorporaties eigenlijk een goede aanpak daarin vinden.
Ik kan me voorstellen dat op dit moment de wethouder daar nog geen antwoord aan gaat, op kan geven. Maar op het moment dat hij bezig gaat om de voorstellen, de mogelijkheden die er zijn genoemd, om die uit te werken. Hè, gewoon per vierkante meter of marktwaarde, subsidie. En dan zou ik wel graag van hem ook in die nota ook terug horen wat de woningcorporaties daarvoor instellingen bij hebben. Dus dat zou ik graag horen dat hij dat gaat meenemen. Over het algemeen zijn wij niet zo heel erg wild enthousiast over het idee om vastgoed voor een marktconforme waarde te verkopen en dan later ze met subsidie weer te compenseren. Daar hebben we natuurlijk ook al eens een keertje eerder een hele discussie over gehad. Het is wel een beetje raar en het loopt ook een bepaald risico, geeft het. Want je zegt van we gaan verkopen bijvoorbeeld een grond voor een maatschappelijk doeleind en dan gaan we subsidie geven aan de instantie om dat te bekostigen. Maar wat als die instantie, op het moment dat ze het verworven hebben, zeggen van weet je wat, we gaan er gewoon iets heel anders mee doen. Laat die subsidie maar zitten. Dan ben je wel een beetje de sjaak. Ik bedoel, dat soort risico's zitten daar natuurlijk wel in verwerkt. En het klinkt ook al een hele omslachtige constructie. Dus wat dat betreft denk ik dat we uitermate goed moeten kijken naar de mogelijkheden die er zijn. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar wat wordt er gezegd over maatschappelijk vastgoed. Als we de methode gebruiken, hoe heet die ook weer, de residuele waardemethode of zoiets dergelijks, om te bepalen of we maatschappelijk vastgoed kunnen verkopen, dan zouden we nog wel eens negatief kunnen uitkomen. Moeten we geld toegeven om onze grond kwijt te raken. En dan zeggen we, ja, maar dan moet er maar een minimumprijs op komen, want anders verdienen we er niks aan. Ja, dan heb ik ook zoiets van, nou, dan moeten we misschien toch maar even heel erg goed nadenken hoe we daar mee omgaan. Of we inderdaad naar die marktconforme waarde moeten. Of dat we gewoon duidelijk moeten kijken van, moeten we niet iets verkopen aan een maatschappelijke instantie voor een prijs die ze daarvoor kunnen betalen. Als we kijken naar het vastgoed in eigendom houden, dan worden er voordelen en nadelen gegeven. En als ik die naast elkaar leg... het is natuurlijk afhankelijk van aan wie je het vraagt. Maar wat ons betreft wegen die voordelen eigenlijk op tegen de nadelen. Wij zien meer voordelen dan nadelen. Dus wij, wat ons betreft is het idee van verkopen tenzij of nee tenzij. Ik zie eigenlijk niet waarom we dat zouden toepassen. Vooral niet op het moment dat het gaat om maatschappelijk vastgoed. Dus dat is dan de vraag. Waarom zouden we dat aanpassen als de voordelen opwegen tegen de nadelen? Ik denk dat het antwoord is dat de wethouder dat anders ziet. Maar goed, dat is in ieder geval onze stelling. Dan is er een beslisboom over het te bepalen welk vastgoed voor ons van waarde is. Welk vastgoed is kernvastgoed? Welk vastgoed is ondersteunend vastgoed? En als je dat beslisboompje ziet, dan staan daar toch echt hele duidelijke vragen in. En er staat zo'n vraag van, zitten we erin? Nou, dan is het kernvastgoed. Dan denk je van, nou, dat is lekker duidelijk. Als dat zo is, dan moeten we het sociaal plein kopen, want daar zitten we in. Maar als je dan vervolgens kijkt in de toelichting iets verderop, dan is het opeens heel anders. Dan is het zo van, ja, nee, we moeten er wel eventjes over nadenken of we het dan willen behouden. Misschien moeten we wel gaan huren. Nou, dan denk ik toch van, ja, of je hebt een beslisboom met duidelijke vragen of niet. Ik bedoel, wees daar eventjes een beetje duidelijk in. Misschien komt dat in die uitwerkingsnota uiteindelijk terug. Maar eigenlijk denk ik van, jongens, als we erin zitten, dan moeten we gewoon zorgen dat het pand van ons is. Dat is gewoon een stuk makkelijker. En dan is er op een gegeven moment zoiets van, ja, als we nou vastgoed gaan verkopen, dan gaan we geen extra duurzaamheidseisen stellen. Ik vermoed dat dat betekent dat je dan ook een wat hogere prijs kan vragen. Hè, want dan zitten er minder wensen en minder eisen aan. Maar ja, we zijn met z'n allen bezig om Hilversum gasloos dan wel klimaatvrij te krijgen. En hoe krijg je dat voor elkaar als je niet die eisen stelt? Kijk, ik kan me voorstellen dat we geen zin hebben om al ons vastgoed te gaan verduurzamen. Dan denken we van, nou, dan verkopen we het. Dan is voor ons pakje al niet meer. Maar, dan vind ik, dan moeten we wel die eisen erbij stellen. Want anders halen we onze doelstelling niet. Anders vind ik het touwen ook gewoon niet consequent. Je wil het ofwel, of je wil het niet. En uiteindelijk, ja, de grote olifant in de Kamer, waar we natuurlijk altijd al over gehad hebben. En dat is de reserve stedelijke ontwikkeling. Wij zien absoluut niet waarom geld verdiend met het verkopen van vastgoed direct naar de reserve moet. Het is überhaupt nog steeds onduidelijk wat daadwerkelijk het beleid is op die reserve. Wat kan het college straks doen met die reserve? Welke onttrekkingen kunnen ze doen? Want het klinkt nu alsof we eigenlijk die reserve een beetje vrijgeven aan het college. Van neem er alles maar uit wat je wil op het moment dat je iets met de stad wil gaan doen. En daar ben ik eigenlijk niet zo voor. Ik wil eigenlijk dat we gewoon per project bepalen. Deze projecten, die kunnen we uit die reserve betalen en deze niet. Ik wil dat er eigenlijk geen cent uit die reserve verdwijnt, tenzij we zeggen van dit project mag het. En als we dat doen, dan is het ook voor ons mogelijk om bij de begroting te bepalen wat we in de reserve stoppen. En dan wil ik dus ook niet dat er automatisch geld naar die reserve gaat. Ik vind dat bij de verkoop van vastgoed het geld moet vrijvallen naar de algemene reserve. En bij de begroting bepalen we hoeveel geld er dan in die reserve stedelijke ontwikkeling gaat. En welke projecten we daarvan gaan betalen. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Van Waarden.
Dank u, voorzitter. Situationeel grond- en vastgoedbeleid, de nota. Nou, wij als GroenLinks hebben dat met genoegen gelezen en staan we daar positief tegenover. Het is een helder stuk, is al eerder genoemd, complimenten. Als ik mijn ogen dicht doe, dan is het net alsof ik de heer Schepers hoor. Puntsgewijs, eloquent, een beslisboom, een gestructureerd, helder stuk. Twee punten. Uitgangspunt 15, de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed met prioriteit voor de eigen bedrijfsvoering. Het vastgoed met de eigen bedrijfsvoering, dat klinkt mij uiteraard als muziek in de oren, dat snapt u. En een heel belangrijk punt wat ons betreft en wat wij nog niet terugvinden in de beslisboom is, Hilversum is actief, ook in het laboratorium Right to Bid bij de VNG. Hoe geef je ruimte voor initiatieven bij verkoop van maatschappelijk vastgoed aan bewoners? En die missen wij nog. Wat ons betreft past die prima in de beslisboom. Ik hou hem kort, dus dank u wel.
Heel kort, ja. Meneer Erdenberg.
Dank u, voorzitter. Helder stuk, zoals mijn buurman zegt, compliment aan de wethouder. Uitgangspunt van het nieuwe vastgoed- en grondbeleid is geen vastgoed en grond terzij. Daar zijn wij het mee eens. Met wel oog natuurlijk voor maatschappelijk vastgoed, maar dat is al een aantal keren gezegd en het wordt ook in het stuk genoemd. Ik heb een vraag over het stuk aan zich. Ik heb ook wat opmerkingen over de uitwerkingsnota die er gaat komen. In dit stuk wordt gesproken dat panden worden gewaardeerd op basis van verzekerde waarde. Dat vind ik vreemd. Meestal is het gebruiken om dat te doen op basis van net asset value, marktwaarde, boekwaarde, dat soort dingen. Dus graag van de wethouder de toelichting waarom daarvoor gekozen is voor deze ongebruikelijke waardering. In de uitwerkingsnota vastgoed zou ik graag een aantal dingen opgenomen willen hebben door de wethouder. Het is misschien een beetje flauw om te memoreren, maar ik doe het toch. Want leren is het veranderen van gedrag, zeggen ze altijd zo mooi. We hebben natuurlijk ooit een rekenkameronderzoek gehad naar ons vastgoed. Belangrijk is natuurlijk hoe je dat procesmatig in gaat richten. Het beheer van zo'n vastgoedportefeuille. De heer Blok heeft er ook iets over gezegd over de organisatie die achter onze vastgoedafdeling moet zitten. Of die onze vastgoedafdeling moet zijn om dit uiteindelijk onze plannen te implementeren. U heeft gekozen in de organisatie, zegt u, voor de combinatie van accountmanager en voor een bouwkundige. Daar zitten voordelen aan, daar zitten ook wat nadelen aan. Zeker als je naar het beheer gaat en het managen van een gemeentelijke portefeuille, waar natuurlijk allerlei andere sociale aspecten en ook maatschappelijk vastgoed een onderdeel van uitmaakt. Dus ik zou graag van de wethouder willen horen hoe die dat mee wil nemen straks in de uitwerking. Dat geldt natuurlijk ook voor het beheerssysteem wat er onder komt te liggen. Het CDA zegt op een gegeven moment van ja, als je die panden, dat die portefeuille duurzaam gaat maken, dat heeft ook kostenverhogende effecten. Dat is ook waar. Het heeft ook nog een uitdaging natuurlijk in je team, om die kennis ook in je team te hebben dat je dat kan gaan doen. Dat is natuurlijk een beetje het reguliere vastgoedonderhoud. Dus daar zou ik ook graag, net als het CDA, ook aandacht voor willen hebben. Op bladzijde 33 van het rapport zegt, staat dat we graag de gemeentepanden waar we in zitten, dat we die CO2-neutraal willen maken. Ja, dat is voor het ene gebouw wat makkelijker dan voor het andere gebouw, om maar eens een open deur in te trappen. Dus tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Gubbels. U mag verder gaan.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst de complimenten voor de nota. D66 vindt het een uitstekend stuk. We zien eigenlijk ook dat de tijd veranderd is en dat dat eigenlijk meer vraagt voor situationeel opereren. We vinden ook dat dit stuk bijdraagt aan transparantie die we graag op dit dossier zien. En we zijn ook blij met meer focus die op deze manier wordt aangebracht. Toch zijn er een drietal punten die ik even wil aanstippen in de vorm van vragen. De eerste is over de rolverdeling tussen de raad en het college. U voegt een schema toe waarin in de samenwerking en ontwikkelstrategie de raad een adviserende rol heeft. En mijn vraag is, als het gaat over samenwerking en ontwikkelstrategie, zou het dan niet gepaster zijn dat de raad hier gewoon ook volledig aan zet is? De tweede vraag die ik zou willen stellen gaat over de erfpacht. U introduceert het min of meer als een incidenteel instrument, maar ik kan me voorstellen dat er in de gemeente locaties zijn die van belang zijn om in eigendom te houden. Bijvoorbeeld centrumlocaties. Zou het niet verstandig zijn om de erfpacht een iets prominentere plek te geven dan die nu heeft in deze nota, om daar nog eens naar te kijken en dat eventueel aan te scherpen? En de derde vraag die ik u zou willen stellen heeft betrekking op het speelveld. Deze nota geeft in de introductie aan dat dat het gemodelleerd is op de structuurvisie van Hilversum 2030. Maar als het speelveld verandert, en daar zijn we volop over in discussie of gaan we over in discussie, de omgevingsvisie en met name het sleutelprogramma, in hoeverre is dat van invloed op deze nota? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Gubbels.
Als u mij één minuutje geeft, dan...
Dat doen we, toch? Oké. Okay. U bent zover. Goed, meneer Scheper.
Voorzitter, dank u wel. Dank voor alle opmerkingen, lovende woorden en vragen. Ik wilde graag eerst even ingaan op de woorden van mevrouw van Oostveen die ingesproken heeft. Kijk, laat ik vooropstellen dat er nu helemaal geen vastgoedbeleid is. En de heer Gubbels refereerde net al eventjes aan het hele idee dat we het nu op deze manier gaan doen. Hè, want u gaat niet zozeer over het grondbeleid, maar vooral over het vastgoedbeleid. Dus dat we het juist duidelijker en transparanter willen maken wat er met dat vastgoed gebeurt. En ik moet zeggen, het verbaast mij, als ik heel oprecht even uit het hart spreek, dat u aangeeft van nou, ik ben hier al heel lang, probeer ik hier input op te leveren, want wij spreken elkaar bijna op wekelijkse basis en we hebben het hier eigenlijk nooit over gehad. Maar wat ik u wel aan wil geven, kijk, het staat ook in de nota, we streven naar een vastgoedportefeuille die kleiner is in omvang, maar groter is in maatschappelijke betekenis. Dus we gaan niet rücksichtloos allerlei vastgoed verkopen. We proberen juist heel zorgvuldig een afweging te maken vanuit het beleid dat we vanuit de Raad aangereikt krijgen, om daar zorgvuldig mee om te gaan. Maar ik kan u verzekeren dat het allerminst de bedoeling is om vastgoed zomaar af te gaan stoten om het maar even plat te zeggen, onze zak te vullen. Helemaal niet. Dus ik hoop dat ik die zorg bij u weg kan nemen. Er is heel veel contact geweest, juist ook met woningbouwcorporaties, met ontwikkelaars. Dus we hebben ook wel met heel veel mensen erover gesproken. Maar het gaat over financieel rendement. Daar zal ik zo nog even wat uitgebreider op ingaan. Maar het gaat ook uitdrukkelijk om maatschappelijk rendement. Dus we proberen niet overal het maximale uit te halen. Hè. Dan zouden we van heel veel ontwikkelingen zouden kunnen zeggen, we maken er wel woningen van. Maar dat doen we vaak bewust niet. Juist omdat we iets terug willen doen. Omdat we iets voor elkaar willen krijgen op een bepaalde plek in een bepaalde buurt. Dat even naar aanleiding van de bijdrage van mevrouw van Oostveen. Dan loop ik even de verschillende fracties langs. Ik zal proberen zoveel mogelijk punten te condenseren. Misschien in eerste instantie even een algemene opmerking. Die gemaakt is over hoe zit het nou met dat financiële rendement en dat maatschappelijke rendement en hoe moet je dat nou zien in relatie tot het begrip marktconform. Kijk, we hebben als gemeente te maken met het feit dat we ook bij verkopen van grond dat sprake is van belastinggeld. En dan wil ik graag het voorbeeld van Anders Hoeven even aanhalen. Ik denk dat bij dit soort materie voorbeelden erg prettig werken. De heer Van Rode zei net van nou hier zit een VVD'er tegen me over. Dus die wil natuurlijk altijd wel lekker het maximale eruit halen. Maar we moeten ons realiseren dat als ze bijvoorbeeld de kavels voor Anders Hoeven tegen een vaste grondwaarde hadden verkocht. Dan had de ontwikkelaar nog steeds dezelfde prijs gevraagd voor de huizen die hij erop had gebouwd. En dan was er een heleboel geld verdwenen in de zakken van een ontwikkelaar. Maar bij een ontwikkeling als Anders Hoeven hebben we hier wel als gemeente een heleboel geld een heleboel winst gemaakt die we gebruiken om allerlei mooie andere ontwikkelingen in de stad te realiseren. Dus financieel rendement betekent in dit geval, ja, we hanteren naar een ontwikkelaar een marktconform tarief. Dat gaat gewoon, dat wordt gewoon verkocht, bij wijze van spreken, met een bord in de tuin. Maar dat geld, dat komt ten goede van de gemeente. Tegelijkertijd, maatschappelijk rendement betekent bijvoorbeeld dat je ook bewust een grondexploitatie zou kunnen openen. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar dat je bewust die afweging kan maken. En dat is dat mooie van het situationele. Dat je vooraf bewust die keuze maakt. Van nou, we weten, dan moet het voorbeeld van de spoorzone. In de spoorzone hebben we eigenlijk, behalve theater achterom, hebben we helemaal geen grond en we hebben helemaal geen vastgoed. Maar we willen een heleboel in de spoorzone. Het zou voorstelbaar kunnen zijn dat je in de spoorzone, en het is even een voorbeeld, zegt van nou, wij gaan daar toch ergens een perceel kopen. Daar staat een pand op. We gaan daar een fors bedrag voor betalen en we weten al dat we dat geld niet gaan terugverdienen. Dat kan een hele bewuste afweging zijn om die kosten te maken, omdat je zegt wij willen daar iets voor elkaar krijgen. Dan ga je niet voor het maximale financiële rendement, maar dan kies je voor een maatschappelijk rendement, omdat we nou eenmaal met die gebiedsagenda 1221 een bepaalde beweging in gang willen zetten. Dat even als algemeen kader om die vraag van meerdere fracties te vatten. Dan start ik even bij de Partij van de Arbeid. Het stuk is juist geschreven om zo helder en transparant mogelijk te zijn. Ik kom met liefde graag nog een keer bij u terug in de fractie als er nadere behoefte is om op bepaalde punten uitleg te geven. We kunnen daar wat mij betreft na afloop van de vergadering, als u daar behoefte aan heeft, meteen een afspraak voor maken. Wat betreft de erfpacht, ik snap hem vanuit uw perspectief. Ik wil ook uitdrukkelijk aangeven, dan pak ik meteen ook de vraag van de heer Gubbels mee. We willen daar willen het niet te veel doen. Want erfpachtconstructies zijn ook vaak ingewikkeld. Zijn ook vaak niet altijd even transparant. Ook in Amsterdam is nu wel weer duidelijk dat daar een hoop lastigheid over is. Maar ik zeg niet nooit. En daarmee wil ik ook de opmerking van de heer Gubbels arresteren. In het centrum kan het best wel zijn dat er bepaalde strategische plekken zijn waarvan je zegt, nou die zijn zo belangrijk. Bijvoorbeeld op het Marktplein, daar overwegen we om dat niet te verkopen, maar dat we dat in erfpacht uitgeven voor een bepaalde periode. Situationeel gaat inderdaad om maatwerk. En vooral dat je vooraf, dat het geen gelegenheidspolitiek wordt, maar dat je vooraf transparant en goed nadenkt welke strategie is hier voor, vanuit een maatschappelijk en financieel perspectief het beste. Hoe we omgaan, dat is ook een vraag die meerdere fracties hebben gesteld. We hebben nu een systeem van een vaste grondprijs per woning voor de woningbouwcorporaties. Nou, dat betekent bijvoorbeeld ook dat of er nou 3 woningen worden gebouwd op 1000 vierkante meter of op 10.000 vierkante meter, dat we als gemeente hetzelfde bedrag voor ontvangen. Ik denk dat het heel belangrijk is, volgens mij is iedereen het hier in de raad en in de zaal wel over eens dat we sociale woningbouw willen realiseren. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Dus woningbouwcorporaties hebben te maken met een onrendabele top. Dat heeft overigens weer met die residuele grondwaarde te maken, maar daarvan wil ik voorstellen dat ik daar even iets voor de raad, dat ik daar nog even een apart stuk over aan u toestuur met een huistuin en keuken uitleg. Maar hoe we die systematiek van de woningbouwcorporatie, kijk, je kan best vragen van u betaalt de marktprijs, dan is het in ieder geval duidelijk wat de Hilversumse belastingbetaler ervoor gekregen heeft en je subsidieert het. Omdat je die ontwikkeling en die onrendabele top daar de woningbouwcorporatie mee wil helpen. Ik zeg niet dat we het zouden doen, maar het is iets om te onderzoeken. We kunnen ook doorgaan op de systematiek die we hebben, dat we bijvoorbeeld werken met een verlaagde grondprijs per vierkante meter. Dat wordt in de nota grondprijsbeleid, waar we komend jaar mee komen, wordt dat verder uitgewerkt. Maar dat is even om aan te geven dat er meerdere smaken zijn en we willen niet op voorhand een van die smaken alvast uitsluiten. Het voorkeursrecht, ik heb het even gecheckt voor de heer Oude Elfrink, maar dat staat wel in. Het voorkeursrecht wordt door het college gevestigd, maar de raad die bestendigt het. En dat staat ook in het overzicht. En dan nog maar even over die actieve rol. Daar hebben ook meer fracties, ik denk ook terecht, aandacht voor gevraagd. Kijk, we hebben nu in het overzicht van het situationele grondbeleid geef ik aan dat er een heleboel varianten zijn waarin je als gemeente kan optreden van variërend van heel passief, dat je eigenlijk alleen in je ruimtelijke ordening kader stelt van dit willen we hier, markt zoek het uit. Of dat we zeggen we gaan helemaal zelf aan de knoppen zitten en we gaan van A tot Z gaan we het realiseren. Dat is een uiterste, dat hebben we in Hilversum, doen we dat zelden. Maar het is wel een mogelijkheid en de tijd is ook niet meer, het oude grondprijsbeleid is 10 jaar oud. We willen heel veel, er moet heel veel binnenstedelijk, dus het zou zomaar een keer kunnen zijn dat we daarvoor kiezen. Heel belangrijk, dan doen we dat omdat we ook dat maatschappelijk rendement in de gaten willen houden. We gaan geen speculant als speculant optreden. Dat we grond gaan kopen in de hoop dat we er ergens een keer wat mee kunnen doen. Dat kan ook helemaal niet in Hilversum. Kijk, gemeente als Nieuwegein heeft dat in het verleden gedaan. Die heeft weilanden opgekocht. Die dacht, nou, op een gegeven moment kunnen we daar mooie woonwijken gaan neerzetten. Of mooie kantorenparken van maken. Bestemming veranderd van agrarisch. Nou, hoop geld voor betaald. Dat is allemaal niet gelukt. Voor vele miljoenen het schip ingegaan. Wij hebben die gronden überhaupt niet. Dus in Hilversum is dat niet zo'n casus. Maar ik wil heel graag onderstrepen. Het is om dat rendement, om die grote binnenstedelijke opgave waarvoor we staan, om dat mogelijk te maken. Niet om eens eventjes lekker te gaan speculeren en als gemeente onze zakken te vullen. Ja, dan kom ik ook op de punten van. Sluit al een beetje aan op de punten van de heer Blok van Hilversum Belang. Kijk, het is niet zo dat we zeggen, nou is de time, want nu is de markt goed en nu gaan we maar eens even cashen. Het is wel zo dat we in Hilversum niet buiten de stad willen bouwen, niet in de mooie natuur willen bouwen. Dat we heel veel woningen willen gaan bouwen, sociale woningen, middenhuurwoningen. Maar dat moet allemaal binnenstedelijk. En we hebben bijna na het circusterrein hebben we eigenlijk geen grote stukken grond meer die we uit kunnen geven. Dus dat vraagt wel om een heel nieuw kader en een heel nieuw spectrum om ons binnen te begeven. Dus ik zou willen zeggen, nou is de time. Nou, niet zozeer vanwege het geld, maar wel vanwege de opgave waar we voor staan. Het marktconform versus verkoop heb ik het al over gehad. U vraagt, zijn er andere plannen? Nou ja, het circustrein is de laatste grote ontwikkeling. En uiteraard zijn we wel altijd bezig om te kijken of er op kleinere schaal woningen gerealiseerd kunnen worden. Maar de grote knoppen waar we aan kunnen draaien, die beginnen wel hard op te raken. Dat zou dus kunnen veranderen als we zeggen, we gaan zelf ergens wat kopen. Maar dat zal denk ik niet zo snel op van een omvang zijn van het circustrein.
U krijgt de interruptie, meneer Blok.
Voorzitter. Maar bij de Koninginnenweg waren we gedwongen om toch het voorkeursrecht te vestigen. Dat is ook rond het Oosterse Spoorplein gebeurd. En ik acht het zomaar mogelijk dat het om verschillende redenen nog wel elders kan gebeuren. Het kan een grote bedragen zijn en het kan ook belangrijk zijn dat we dat dan verder ontwikkelen. Ik wil nog even los opmerken over Annershoeven. Dat hebben we moeten kopen. Annershoeven was een vervuilde grond van de zuiveringsinstallatie. Dat hebben we moeten kopen voor een heel hoog bedrag, kan ik me herinneren. Dat was even terzijde.
Dat was een opvatting en geen vraag aan de wethouder. Goed, gaat u verder, wethouder.
Dank u, voorzitter. Ja, wat betreft het voorkeursrecht, het zal u niet verbazen dat als er plannen zouden zijn over enig voorkeursrecht, dat ik hier niks over zou zeggen, want dat is aan een grote mate van geheimhouding gebonden. Dus Al zou ik het willen, kan en wil ik daar ook verder niet op ingaan. Hoe het zit, residueel, heel plat heeft het te maken van wat is de marktwaarde van een stuk grond. Wat kost het om daar iets op te bouwen? En wat hou je over? Nou, voor een woningbouwcorporatie kost het veel geld. En daar zit rendement niet in de verkoop van een pand, maar in de contante waarde van de huren die je vraagt. Nou, dat is geen marktconforme huur, vandaar die onrendabele top. Dat is heel, heel hoog over, is dat de systematiek van residuele grondwaarde. Dat is overigens een systematiek die we hier al jaar en dag gebruiken. Een van mijn illustere voorgangers, de heer Renze, partijgenoot van de heer Oude Elfrink, die was daar ook buitengewoon bekwaam in. Maar het is misschien handig voor de raad dat ik nog eventjes een A4'tje toestuur waarin dit de knop wordt uitgelegd. Dat is misschien voor iedereen wel prettig. Ja, met een rekenvoorbeeldje erbij. Ja. Ja hoor, absoluut. Die stuur ik gewoon toe. Even kijken. Nou, die methode voor de woningbouwcoöperatie is in principe dezelfde. Alleen heb je een onrendabele top. Punt 11, dat betreft inderdaad het, op zich die interpretatie. Het gaat natuurlijk inderdaad om goedkope en middenhuurwoningen. Het gaat om sociale en middenduur huurwoningen. Zoals bedoeld in het coalitieakkoord. Even kijken. Ja, u vroeg naar de opmerking van winsten uit verkoop van grond of vastgoed gaan naar de reserve, tenzij er al een bestemming voor is. Wat daar heel eenvoudigweg mee bedoeld wordt, is dat het kan zijn, ik meen bijvoorbeeld voor de begroting, voor het jaar 2019, is voor een deel in de begroting verkopen uit vastgoed geraamd om de begroting sluitend te maken. Niet voor 2020, maar wel voor 2019. En die kunnen we natuurlijk, dat is een vastgesteld kader, de begroting, dus die kunnen we niet ergens anders voor gebruiken. Vanaf nu gaat dat wel gebeuren. Er zit geen addertje onder het gras. Even kijken. We hebben een gesprek met woningbouwcorporaties gehad. Dat ging, ga ik meteen even in op de vraag van de heer Van Rode, nog niet in detail over allerlei grondprijsmethodes. Maar de woningbouwcorporaties, en dat zal niemand hier verrassen, die hebben een hele duidelijke wens. Die willen graag woningen bouwen. Dus die vinden het wel prettig dat er beleid is om snel mee aan de slag te gaan. Maar uiteindelijk kun je met, het staat ook in een stuk, grondprijs, grond en vastgoedbeleid is vooral een middel. Uiteindelijk om woningen te bouwen moet je in je ruimtelijke ordeningssfeer natuurlijk ook meters maken. Dit is dan uiteindelijk slechts een instrument. Maar woningen bouwen is wat de woningbouwcorporaties heel graag willen. Even kijken, dan ga ik naar het CDA. Ik snap de zorgen over het actieve beleid, maar dat actieve beleid is dus alleen als we het heel duidelijk in beeld hebben en als het rendement op het maatschappelijk gebied heel groot is, maar we gaan niet speculeren. Residueel heb ik aangegeven. Ja, die stedelijke reserve stedelijke ontwikkeling, ik heb volgens mij de andere punten van u al gearresteerd, die reserve stedelijke ontwikkeling geeft aan welke criteria hanteert u nou. Nou, we hebben wel een aantal van die punten genoemd, tegelijkertijd snap ik ook wel uw opmerking, want het is ook niet de wens van het college dat dat een willekeurige pot met geld is waaruit gegraaid wordt. Ik zit alleen een beetje in de wedstrijd dat als ik een stuk naar u stuur in de commissie en het gaat daarna richting de raad, dan is het ook van u. Dus ik kan me zo voorstellen als het stuk richting de raad zou gaan, dat u daar een amendement over indient. En dan kan ik u aangeven dat ik daar zeer wel bereid ben om daar nog even over mee te denken, want die criteria zijn heel belangrijk, dus ik snap dat en... Ik vind dat zelf ook belangrijk.
Oké, voorzitter, die uitnodiging neem ik graag aan.
Goed. En de uitnodiging, hoe gaat u die verwoorden voor het verslag?
Ja, het lijkt me goed om dat in de vorm van een amendement te doen. En die ook even langs de collega's toe te zenden. Ja. De criteria op grond waarvan een onttrekking uit de reserve stedelijke ontwikkeling kan worden gehaald, hoe ik het nog wil. Ja.
Meneer Van Rode, gaat u.
Een vraag dan aan meneer Schepers, maar ook eigenlijk aan het CDA. Hoe kijkt u tegen mijn suggestie aan om de raad projecten te laten benoemen waarvoor onttrekkingen kunnen worden genomen?
Ja, voorzitter, daar kijk ik wat minder positief tegen aan. Kijk, volgens mij is het zo dat u gaat over de kaders. En projecten zijn al een vorm van uitvoering. En het wordt volgens mij een beetje raar als dat op projectniveau gaat gebeuren. Als er een duidelijke set aan criteria is en die door de raad is vastgesteld, dan hebben we een duidelijk kader. En dan hoop ik ook dat u het vertrouwen erin heeft dat wij uiteraard binnen die kaders zullen opereren. Dus op projectniveau zie ik niet zo zitten. Dan kom ik bij de opmerking van de ChristenUnie. U geeft aan dat u zorgen heeft over het moment waarop u betrokken wordt. Ik kon, als ik eerlijk ben, niet helemaal precies volgen welke zorg u daar heeft. Misschien dat u me daar heel even kan helpen.
Meneer Pijlsma.
Nou, waar het ons om gaat is op het ogenblik dat je situationeel ziet van hey, er zijn een aantal gronden die wij actief moeten verwerven. Dan heeft de raad ook daar een enige mate van vrijheid in, zoals ik hem nu lees het stuk. Dus ik vraag mij af op welke wijze wij als raad of in een commissie goed in een voorstadium betrokken kunnen worden op het ogenblik dat daar wijzigingen in plaatsvinden.
U bedoelt
om het even concreet te maken, nog iets concreter. Wij moeten uit de krant vernemen dat er een aantal woningen zijn opgekocht een tijdje geleden. Op welke wijze kunnen we dat soort dingen, dat wij eerder als raad of commissie op de hoogte worden gesteld? Dat is onze zorg.
Oké, even voor de helderheid. U bedoelt enige mate van vrijheid van het college in plaats van de raad, neem ik aan. Ja, goed. Dan zijn we het daarover.
Voorzitter, het is vooral de bedoeling van dit beleid om transparanter te zijn. En als wij majeure grond aankopen of panden gaan kopen, dan zullen wij daar uiteraard hebben we geld nodig van u om dat te doen. Maar sowieso wordt u daar uiteraard bij betrokken. U heeft aangegeven de verkoop of de aankoop van de woningen rondom het Oosterspoorplein. Mijn collega Voring heeft daar al een keer van gezegd, daar hadden we u een brief over moeten sturen. Dat is toen in de hectiek niet gebeurd. En namens het college heeft hij zich er al voor verontschuldigd en dat herhaal ik bij deze. Maar uiteraard is het de bedoeling bij dat soort grote dingen om uiteraard de raad ook te betrekken. En een inzicht te geven in die risico's. En dat is ook het voordeel van situationeel. Je kan per model, per aanvliegroute, kun je heel goed die risico's in kaart brengen. Even kijken. Ik ben bij de SP. Die nota's die komen uiteraard naar u toe. Ter besluitvorming. En dan gaan we ook in die fase met de woningbouwcorporaties om de tafel zitten. Uiteraard voor een verdiepingsslag over die grondprijzen. Vastgoed verkopen met een subsidie of grond verkopen met een subsidie, dat heeft wel degelijk een bepaald voordeel, namelijk dat je aangeeft wat is de totale opbrengst en ook wat is de maatschappelijke investering die Hilversum erin heeft gedaan. U heeft ook over de residuele waarde van maatschappelijk vastgoed. De residuele waarde is een grondwaardeberekening. Dus als het gaat om vastgoed of maatschappelijk vastgoed is dat niet van toepassing. Dan geeft u aan dat er meer nadelen, hè, als het gaat om nadelen versus voordelen van het houden van vastgoed. Het gaat niet per se, het heeft beide voor- en nadelen. Maar uiteindelijk is het uitgangspunt van het college bij dit beleid vooral waartoe zijn wij als gemeente op aard. En we hebben als gemeente Hilversum, dat komt door de historie, hebben wij een hele trits aan panden en stukken grond. We hebben bijvoorbeeld een weiland in de gemeente Weidemeren, waarvan je je kan afvragen, wat moeten wij nou in vredesnaam met een weiland in de gemeente Weidemeren, waar een agrarische bestemming op zit? Daar kunnen we niet zoveel mee, maar dat past ook niet. Op geen enkele wijze is dat te haken aan een beleidsdoel. Tenzij je heel... Wordt hier heel ingewikkeld.
Ja, meneer Van Rode heeft dus ja,
een nou, die mag altijd, die zie ik dan wel langskomen. Maar het gaat er even om, waartoe zijn wij op aard? En we willen vooral dat die portefeuille aansluit bij de doelen die we hebben. En vandaar dat we deze exercitie willen gaan doen. Kernvastgoed versus eigen huisvesting. Ik denk dat dat op zich voldoende wordt verduidelijkt in het stuk onder het overzicht. Het kernvastgoed gaat echt om het fundament van dit pand bijvoorbeeld en de werf. Maar we hoeven niet per se overal zelf te zitten. Laat ik dat nog maar even onderstrepen. Wat betreft die verduurzaming, kijk, dat is een hele interessante. Daar heb ik ook met mijn collega Kasje van Duurzaamheid uitvoerig over gesproken. Sommige panden zijn relatief eenvoudig een paar notches van C naar B te verduurzamen. Maar we hebben ook portefeuille waarbij als we die helemaal gaan verduurzamen, dat het een dusdanig kostbare exercitie wordt, dat het meer geld kost dan het oplevert. Dus vandaar dat we voor deze aanvliegroute hebben gekozen.
U krijgt een interruptie. Meneer Van Rode.
Maar het is uiteindelijk natuurlijk voor degene die het vastgoed koopt. En mogelijk is het misschien ook gewoon dat iemand vastgoed koopt. Het misschien wel sloopt iets anders neerzet. Om dat dan te verduurzamen. We hebben namelijk de ambitie om klimaatneutraal gasloos te gaan. Dus hoe ga je dat bereiken? Als je je eigen vastgoed niet wil verduurzamen. Het dan gaat verkopen en er dan ook niet die voorwaarden op legt.
Nou, het vastgoed dat wij willen houden, gaan we verduurzamen. Maar we houden, nadat we het nodige verkocht hebben, nog een heleboel. Om dat allemaal verduurzaamd te krijgen, dat wordt nog een hell of a job. Hè. U heeft vorige week met collega Kasje gesproken over de verduurzaming onder andere van dit pand en de gemeentewerf. En dat is al een vrij kostbare exercitie. Dus we willen ons focussen op de robuustere portefeuille die we straks in handen hebben. En u geeft aan, stel je voor dat vastgoed dat wordt straks gesloopt en er wordt iets nieuws neergezet. Nou, dan heb ik goed nieuws. Hè. Tegenwoordig is de huidige vereiste al dat het gasloos gebouwd moet worden. En met hele hoge eisen op het gebied van verduurzaming. Dus daar hebben we dan geen issue. Maar als we een pand uit de jaren 30 of eind jaren 20 verkopen en we gaan dat eerst verduurzamen, dan wordt het wel heel ingewikkeld.
Meneer Van Rode.
Nee, maar het punt is dat als we het verkopen, kunnen we aan de verkoper natuurlijk de eis stellen van u moet het verduurzamen. En daarvan zegt u van dat gaan we niet doen. Dus hoe wordt zo'n pand dan ooit verduurzaamd?
Wethouder.
Nou ja, dat heeft ook met kosten en opbrengsten te maken. En als je een pand dat je verkoopt, als je daar een verduurzamingseis aan gaat stellen, dat wordt enorm prijzig. En dan krijgen we er inderdaad, dat is voor een deel ook een geldkwestie, want dan neemt de waarde ook bijzonder af.
Meneer Ehrenberg.
Ik denk dat het kwestie van kostenverschuiven is. In plaats van de gemeente de kosten zelf maakt, die het niet wil doen, die investering. Gaat die projectontwikkelaar gaat het op de aanschafprijs in mindering brengen?
Dat is, ik kan dat beamen. Right to bid. Ik kom even bij de opmerking van de heer Van Waarden van GroenLinks. We hebben even overwogen, moeten we right to bid nou wel expliciet in het stuk opnemen, ja of nee? Uiteindelijk is het zo dat in de hele ladder in de hele beslisboom, dat we voordat we überhaupt aan verkoop toekomen, dat we al uitgebreid de ronde maken, niet alleen hier in dit huis, maar ook in de Hilversumse samenleving, van zijn hier initiatieven voor, willen we met dit pand iets maatschappelijks. Dus we hebben het niet expliciet opgeschreven, maar het hele idee is, we zijn erg bezig met de beweging van buiten naar binnen, met buurtgericht werken. En als wij een pand willen gaan verkopen of als we plannen hebben met een bepaald pand, en we weten dat daar ideeën zijn vanuit de buurt om daar iets mee te gaan doen, vanuit een maatschappelijk oogpunt, dan gaan we daar per definitie als eerste mee aan de slag. Even kijken, dan de vragen tot slot van, of van niet tot slot, van, ik ben er bijna, ik heb nog een klein stukje op de andere pagina. Van Hartvers Hilversum, de heer Ehrenberg vraagt naar waarom pakken we nou de verzekerde waarde? Nou, dat heeft te maken met het feit dat, dat is een goede vraag, de portefeuille aan panden die we hebben, die is door de historie opgebouwd. En daar zitten echt, dat is rijp en groen door elkaar. En dat betekent dat sommige panden, die hebben bijvoorbeeld helemaal geen boekwaarde meer, of die hebben een boekwaarde waarvan we eigenlijk niet echt een betrouwbare inschatting kunnen maken. We kunnen van alle panden de marktwaarde gaan berekenen, maar dan moeten we van enorme hoeveelheid panden moeten we een taxatie laten uitvoeren. Dat is vooralsnog een hele prijzige exercitie. En daarom pakken we de verzekerde waarde als benadering van de marktwaarde. Dat is de achtergrond. Dus dat heeft puur te maken met het feit dat de enorme historie die in die portefeuille zit, heeft daartoe geleid. Dat gezegd hebben, u geeft ook aan, hoe ga je nou om met je beheer en je beheersysteem? Het is al gerefereerd, volgens mij door de heer Blok, aan het rekenkameronderzoek. Kijk, naar aanleiding van het rekenkameronderzoek zijn we eerst ervoor gaan zorgen dat de basis op orde is gekomen. Hebben we nou al onze gronden en onze panden in beeld? Weten we de staat van onderhoud? Weten we de huurders, de huurcontracten, et cetera, et cetera? Het feit dat we daarmee klaar zijn is ook een aanleiding dat we kunnen zeggen, nu kunnen we met nieuw grond- en vastgoedbeleid gaan komen, want we hebben nu onze basis op orde. We hebben een goed vastgoedsysteem, we hebben een team dat weet dat ermee moet werken. Dus dat is ook, daar heb ik vertrouwen in dat systeem. Dat we niet zoals een aantal jaren geleden erachter kwamen dat we ergens nog een schoolpandje hadden staan dat totaal op geen lijst terugkwam. En dan wat betreft het team, ik denk juist dat het hele, ik wil niet te veel op organisatorische kwesties ingaan hier, maar dat we een vastgoedteam hebben dat bestaat uit accountmanagers die ook met de huurders contact houden en bouwkundigen die ook iets over de staat van het pand kunnen zeggen, maar die ook verstand hebben van het onderhoud en van een meerjaar onderhoudsplan. Die veelheid is denk ik heel belangrijk. Het zijn mensen met uiteenlopende achtergronden, een goede vastgoedervaring. Dus daar heb ik absoluut vertrouwen in. Het klopt inderdaad wat de heer Blok zegt, als we panden gaan verkopen, en we gaan natuurlijk niet straks in één keer 50 panden op de markt brengen in beleggingspakketjes, maar dat zal wel extra capaciteit gaan vergen. Ja, ja, dat is een punt dat dan aan de orde gaat komen. Even kijken. Dan D66. Ik twijfel even die ontwikkelstrategie. Daar vraagt men, moeten we niet naar de raad? Ik denk uiteindelijk dat de ontwikkelstrategie wel echt een uitvoeringscomponent is. Haak nog één keer het voorbeeld van Annershoeven aan. He, daar is ook daar is überhaupt eigenlijk in de raad nooit gesproken over de ontwikkelstrategie. En daarom wil ik wel ook het onderwerp naar de raad brengen en daar advies over vragen. Maar uiteindelijk hoe we het gaan verkopen. Kijk, het kan ook gaan dat je iets via een makelaar verkoopt. Hè. Deze nota geeft een heleboel kaderstellende punten mee. Het is marktconform. We kiezen van tevoren, hè, als het gaat om dat situationele verkoop, hebben we uitgebreid gesprek met elkaar gevoerd. Maar uiteindelijk de ontwikkelstrategie zelf is wel wat mij betreft een uitvoeringscomponent.
U krijgt een vraag, meneer Geubels.
Ja, juist bij Annershoeven hebben we uitgebreid gesproken over welke strategie daar gekozen moet worden. En was de raad in aan zet?
Nou, voorzitter, als ik zie hoe de uiteindelijke verkoop van de woningen bij Annershoeven plaats heeft gevonden, waarbij een systeem van vaste prijzen is losgelaten, et cetera, is dat uiteindelijk een collegebesluit geweest waar de raad betrekkelijk weinig betrokkenheid. Hè. Er is wel heel veel gesproken. Hè, de heer Blok heeft meerdere keren opgeroepen van moeten we niet gaan stoppen, want het gaat de verkeerde kant op. Dus er is wel heel veel over de ontwikkeling as such gesproken, maar over de ontwikkelstrategie niet.
En u krijgt nog een reactie, meneer Geubels.
Misschien moet u dan toch de geschiedenis van Annershoeven nog een keer nakijken, want het is toch wel iets anders gelopen.
Durf te beweren dat ik die vrij scherp op het netvlies heb, meneer Gubbels.
Maar meneer Gubbels heeft hem ook scherp op het netvlies.
Ja. Ik zal me daar met meneer Gubbels zeker nog even over onderhouden. Erfpacht heb ik het al even over gehad. Spaarzaam, maar wel degelijk mogelijk. Het idee van die strategische plekken, dat ben ik volstrekt met u eens. Wat betreft uw opmerking over de structuurvisie. Kijk, het stuk is absoluut niet gemodelleerd naar de structuurvisie. Het stuk is gemodelleerd op basis van een startnotitie die we vorig jaar met u gedeeld hebben, ongeveer een jaar geleden, waar de uitdagingen in staan waar Hilversum nu voor staat. Hè, binnenstedelijke transformaties, nieuwe woningen, et cetera. We hebben met u gesproken over sleutelprojecten. Daar past dit eigenlijk ook heel erg bij. Hè. Er komen veel dingen op ons af. We moeten meer aan de knoppen gaan zitten. Maar goed, de structuurvisie is natuurlijk nog wel steeds. Hè, dit stuk is ook meer richting de omgevingsvisie geschreven. Maar we konden de structuurvisie niet helemaal niet noemen. Want het is nog steeds wel het overkoepelende ruimtelijke kader waar we mee te maken hebben. Maar het stuk is zeker niet gemodelleerd naar de structuurvisie. Laat ik daar heel duidelijk over zijn. Voorzitter, volgens mij ben ik er dan.
U heeft ze allemaal gehad. Ik vind het heel knap. Volgens mij zijn alle vragen die in de eerste termijn zijn gesteld ook behandeld. Dus ik wil eigenlijk aan mevrouw van Oostveen de gelegenheid bieden om in één minuut nog te reageren. Ik weet dat het verschrikkelijk is, maar dat zijn nou één keer de afspraken. Dus gaat uw gang.
Ik heb nog maar even een nieuw lijstje gemaakt met wensen naar aanleiding van die andere. Financiële mogelijkheden creëren om gebruik en of eigendom van maatschappelijk vastgoed en deze vastleggen in het beleid. Duidelijkere en open gesprekken aangaan met betrokken partijen bij herontwikkeling. Standpunt innemen als gemeente op leegstand en daarop handhaven. Geen eenzijdige contracten voor leegstand, maar ruimte bieden aan lokale initiatieven. Inzicht in vastgoedpanden van de gemeente geven aan de bewoners met de waarde en de huidige functie erbij. Geen uitgebreide biedboeken, maar eenvoudige constructies voor maatschappelijke initiatieven. Ondersteunen lokale initiatieven om zaken te realiseren in plaats van af te wijzen. Prijzen aanpassen aan doelstellingen en zichtbaar maken. het beleid bespreken met de betreffende partijen, meer ruimte voor innovatieve woon- en werkvormen, dus meer ruimte voor pilots, maatschappelijke meerwaarde meer handen en voeten geven, een duidelijkere visie van losse gebouwen in een stevige bouwkundige context en woningbouw in combinatie met maatschappelijke functies mogelijk maken.
Dank u wel. Misschien dat u dat lijstje ook bij de bijdrage die u nog iemand stuurt kunt toevoegen.
Ja.
Ja? Dan wou ik graag verder gaan met de tweede termijn van de fracties. Ik begin nu aan die kant. Nee. Ja, heel goed, dank u wel. Nee. Meneer Van Rode.
Ja. Nou, rustig, meneer.
U mag daar de tijd voor nemen die u wilt.
Ja, ja, nee, ja. Maar het duurt niet lang. Kijk, even voor de duidelijkheid. Ik denk dat meneer Schepers en ik over een heel groot stuk van het vastgoedbeleid eigenlijk best wel eens zijn. Ik hoop toch wel dat het uit mijn bijdrage ook wel een beetje is gebleken. Er zijn een paar dingen die er toch voor zorgen dat wij op dit moment niet akkoord kunnen gaan met dit stuk. Dus we zullen daar, ik zal proberen daar een aantal amendementen voor in te dienen. Het leek me goed om die eventjes te noemen. Ik denk in ieder geval aan een amendement op het eisen stellen over wat betreft gasloos dan wel klimaatneutraal heel veel bij het verkoop van gasgoed. En het storten van geld uit verkoop in de algemene reserve. Daar zal ik in ieder geval een aantal amendementen voor op voorbereiden. Ik ben benieuwd naar het amendement met betrekking tot de criteria voor onttrekking uit de reserve van het CDA. Ik hoop dat die voldoet en anders zal ik ook daar een alternatief voor voorbereiden.
Dank u wel. Ik ga het verder het rijtje af. Niemand zegt wat? Nee? Nee? Dan meneer Oude Elfrink.
Ja, toch nog één openstaande vraag die nu een beetje als nabrander bij mij opkomt van hoe verhoudt dit zich nu, deze noten zich nu precies tot die uitwerkingsnotas die u gaat maken. U gebruikt dit als basis voor die uitwerkingsnotas of hebben we dan nog ruimte om wat die dingen allemaal dan toch nog weer anders in te vullen als raad?
Voorzitter, dit is natuurlijk de basis, de kaderstellende basis, hè, als het gaat om situationeel grondbeleid. Dat je het op die manier aanvliegt is de basis, maar als het gaat om de uitwerking met name bijvoorbeeld van het grondprijsbeleid, hoe gaan we die systematiek van die sociale woningenbouw regelen, hoe gaan we misschien nog iets doen van een lagere grondwaarde om middenhuur te realiseren, ook al hebben we nog maar weinig eigen grond. Maar dat zijn de finesses die je in zo'n uitwerkingsnota gaat regelen. Dus dit vormt wel het bredere kader waarbinnen dat plaatsvindt. Dus op het moment dat dit door u wordt vastgesteld, dan is dat waar we mee gaan werken. En dan is de nadere invulling hangt daaronder.
Dank u wel. Ik ga richting afronding van dit agendapunt. Ik ga even met u doornemen wat daar precies is afgesproken. De eerste afspraak is dat u nog met een A4'tje komt met wat rekenvoorbeelden over de residuele rekensom en de waarde daarvan. Tweede, de toezegging die u gedaan heeft niet als speculant te gaan optreden, dat niet de bedoeling is van dit beleid. Het derde is dat de uitvoeringsnota ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd. En wat u voor de rest, maar dat alleen voor de Partij van de Arbeid fractie heeft toegezegd om langs te komen in de fractie om uitleg te geven.
Voorzitter, dat geldt voor alle andere
partijen. U onderbreekt mij. Ik neem aan dat het ook geldt voor alle andere fracties.
Zeker,
nou,
zeker.
Fantastisch. En daarnaast heeft het CDA toegezegd te komen met een amendement waarin de criteria voor een onttrekking aan de reserve stedelijke ontwikkeling worden vastgelegd. En de SP kijkt of dit amendement voldoet ook aan haar eisen en komt ook nog met een amendement waar nadere regels in staan voor de verkoop van panden in relatie tot de duurzaamheidseisen, gasloos en CO2-neutraal. Volgens mij.
En een amendement op het storten van geld uit verkoop in de reserve.
Goed. Dan die er nog bij. Dan zijn dit de toezeggingen en de afspraken die we gemaakt hebben. En dan wil ik graag weten of dit stuk besluit rijp is voor de raad. Ik zie de grootste groep knikken. Dan gaat het door naar de raad. Ik neem aan dat het met debat naar de raad gaat, want anders kunt u geen amendement indienen en dat is ook zo vervelend. Dan gaat het met amendement naar de raad. Ja? Met deze afspraken sluit ik dit deel van de officieel schors ik de vergadering en gaan we morgen 8:00 verder met het volgende deel van de vergadering. Dank u wel en tot morgen.
Even kijken, hier zei je inderdaad, ik had inderdaad al zijn huis en tuin uitleggen over
die rekening van die residuele waarde.